Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De viering deze week van het 75-jarig bestaan van de NAVO had een Nederlands tintje kunnen krijgen. Demissionair premier Mark Rutte is namelijk in de race om secretaris-generaal te worden. Diplomatiek redacteur Michel Kerres legt uit waarom de benoeming minder soepel loopt dan verwacht. Heeft Rutte wel genoeg vinkjes voor deze topfunctie? Michel, jij bent columnist voor NRC en ook diplomatiek redacteur. En jij gaat een diplomatieke feestweek tegemoet deze week.
Ja, absoluut. Want de NAVO bestaat 75 jaar, donderdag 4 april. En dat wordt in Brussel op het hoofdkwartier feestelijk gevierd met een hele reeks toespraken. En dat treedt dan zo'n militaire kapel op. En, niet te vergeten, er is cake. Ik zag op het programma staan dat de secretaris-generaal van de NAVO snijdt de taart aan. En als het aan de VS had gelegen, dan had er nog één programmapunt bijgestaan deze keer. Namelijk de lancering van de volgende secretaris-generaal van de NAVO. En wat de Amerikanen betreft, zou dat demissionair premier Mark Rutte moeten worden.
Mark Rutte wordt inderdaad al een geruime tijd genoemd ook voor die functie van secretaris-generaal van de NAVO. Waarom zijn de Amerikanen zo enthousiast over hem?
Kijk, Rutte is heel goed met Biden. Dat is een goede relatie. Hij gedraagt zich eigenlijk in de VS als een soort van, moet je het zeggen, vriend van de familie. Als hij daar op bezoek gaat, dan gaat dat toch redelijk informeel.
Thank you for hosting me. It's the first time in my five visits that the fireplace is on.
And you're welcome despite the World Cup match.
Yeah, sorry.
Er zijn maar weinig mensen die in het Witte Huis op bezoek gaan die het dan kunnen permitteren om achter het bureau van de Amerikaanse president te gaan zitten en dan voor een foto-opportunity nog even de telefoon van de haak te pakken. Daarnaast speelt ook nog een rol aan de Amerikaanse kant dat er natuurlijk een risico dat Trump herkozen wordt aan het eind van het jaar. En Rutte heeft laten zien dat hij niet alleen goed is met Biden, maar dat hij ook op een of andere manier een verstandhouding kan hebben met Trump, mocht Trump de volgende president worden. Iedereen kan zich nog wel herinneren dat Rutte bij Trump op bezoek ging en hem toen zeg maar voor de camera's ook kort corrigeerde.
See if they can work something out, and that'll be good. And if we don't, it'll be positive also, because
no,
we'll just think about those cars that pour in here and we'll do something, right?
We have to work.
But it'll be positive.
Iets waar iedereen het steeds weer over heeft, dat is de NAVO-top van 2018 in Brussel. En daar dreigde toen president Trump al een paar keer met opstappen om de Europeanen onder druk te zetten om meer geld uit te geven. En toen heeft Rutte gezegd van, ja maar beste president Trump, het is aan u te danken dat de uitgaven inmiddels zo ver gestegen zijn. En u mag dat als uw succes claimen. En prompt was er een persconferentie van Trump waarop hij dat ook deed.
Yesterday, I let them know that I was extremely unhappy with what was happening. And they have substantially upped their commitment. Yeah. And now we're very happy and have a very, very powerful, very, very strong NATO. Much stronger than it was 2 days ago.
En dat moment, dus Rutte redde eigenlijk de dag. He saved the day, zeggen de Amerikanen op het hoofdkwartier de hele tijd. En dat is gewoon blijven hangen. Toen dacht iedereen van, hey, deze man kan zoiets.
Is dat nou ook tekenend voor hoe Rutte internationaal opereert? Ik bedoel, past dit bij zijn profiel?
Nou ja, in elk geval is het zo dat hij internationaal een vrij goede naam heeft. En in Nederland zien we eigenlijk vaak een man die te lang aanbleef. Die, denk aan de toeslagenaffaire, denk aan de Groningse gascrisis. Die heel veel dingen ook uit zijn handen heeft laten vallen. Maar in het buitenland ziet men een zeer ervaren vakman. Die makkelijk is in de omgang, die nog vrij jong is, die zeer energiek is. Dus vandaar dat in de afgelopen maanden zijn naam steeds vaker klonk. En we hadden dus ook verwacht dat hij waarschijnlijk deze week op het schild gehesen zou worden. Maar het loopt minder soepel dan het oorspronkelijk zich liet aanzien.
Ja, Michel, Rutte die komt dus in aanmerking om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Wat moet je doen als je dat bent?
Nou ja, je hebt eigenlijk drie hele belangrijke taken. Je bent op de eerste plaats ben je de voorzitter van de Noord-Atlantische Raad. Dat is het belangrijkste politieke orgaan binnen de NAVO. En dan is het natuurlijk niet alleen het voorzitter en het daadwerkelijk leider van die vergadering. Maar het gaat er natuurlijk om wat erachter zit, namelijk dat je moet proberen landen met hun uiteenlopende belangen bij elkaar te houden. Daarnaast is het zo dat natuurlijk de secretaris-generaal is het boegbeeld van de organisatie. En het derde is, je hebt weliswaar niet veel formele macht, maar je kunt wel proberen initiatieven te nemen en de discussie een bepaalde kant op te sturen. Praten is je belangrijkste asset.
Ja. Hey, en de NAVO is een militair bondgenootschap. Misschien is het goed om heel even stil te staan bij wat de rol van de NAVO precies is. Wat doet die club?
Kijk, het is dus een organisatie van 32 soevereine landen. En die de basis is dat ze elkaar hebben beloofd dat mocht er eentje aangevallen worden, al die anderen te hulp zullen schieten. Dat is het beroemde artikel 5 van de NAVO. Eén voor allen, alle voor één. Ze zijn in 1949 is in Washington het NAVO-verdrag gesloten. Ik ga even terug in de tijd.
De ministers van Buitenlandse Zaken die het Atlantisch Pact zullen ondertekenen, nemen hun plaatsen in op het met vlaggen en bloemen versierde podium van de interdepartementale aula in Washington. Alvorens tot de ondertekening over te gaan, houdt elk der ministers een toespraak.
Its aim is peace. Peace, not after a new war, but peace now and from now on.
1945 was de oorlog afgelopen. Meteen daarna gleden we eigenlijk al de Koude Oorlog in. En de Europeanen dachten toen, we moeten ervoor zorgen dat de Verenigde Staten die ons aan de overwinning op het nazisme geholpen hebben, dat we die met al hun macht niet kwijtraken. Later, toen de muur viel in 1989 en de Sovjet-Unie implodeerde, dus de oude vijand, toen ontstond er een beetje een probleem. Want dan had je had een enorm bondgenootschap, een defensiealliantie, maar je had eigenlijk geen hele duidelijke vijand meer. En dat leidde er bij de NAVO zelf dan een soort van, ja, noem het een identiteitscrisis. Want ja, als die vijand gaandeweg iemand is waar je mee in gesprek kunt raken, ja, dan is de vraag waarom je nog een defensiealliantie moet zijn.
Dat was destijds zo. Inmiddels zitten we natuurlijk weer in een hele andere situatie. Want de vijand is wel degelijk een vijand gebleken. Hè? Rusland is natuurlijk Oekraïne binnengevallen. En ook in 2014 hebben ze de Krim al ingenomen. Heeft dat nou de positie van de NAVO weer veranderd?
Ja, het is een beetje cru om te zeggen. Maar het is wel zo dat de grootschalige inval van Rusland en Oekraïne, hè, in 2022... dat een enorme impuls gegeven heeft aan die organisatie. Want plotseling realiseerde iedereen zich weer, oh ja, onze kerntaak is het op afstand houden van Rusland. Dus zeker is het belang van de NAVO toegenomen. De huidige secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft dat onlangs zo geformuleerd.
NATO-EU cooperation has always been important. But the war in Ukraine has made it even more important. Because this is the biggest war we have seen in Europe since the Second World War. And that makes it even more important that we stand together.
Dus dit hele apparaat weet nu weer wat het moet doen.
En betekent dat dan ook dat die functie van secretaris-generaal weer in belang is toegenomen?
Ja, uiteraard. Het is eigenlijk, kijk, de NAVO is sinds die inval een essentiële organisatie geworden. En ja, de secretaris-generaal, het is een van de allerbelangrijkste internationale functies die er zijn op dit moment. Alle landen staan weliswaar achter Oekraïne op dit moment. Maar er zijn toch nog wel verschillen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de landen aan de oostflank, die zitten heel dicht bij Rusland. Die voelen die dreiging ook. En ze kijken dus alleen maar naar Rusland. In het zuiden van de alliantie, dus de landen rond de Middellandse Zee bijvoorbeeld, die zien ook wel natuurlijk die dreiging van Rusland. Maar die hebben daarnaast nog altijd te zorgen voor terreur die komt uit, zeg maar, het onrustige gebied Noord-Afrika, Midden-Oosten. En om de zaak nog wat gecompliceerder te maken, hebben de Amerikanen ook bedacht dat hun belangrijkste uitdaging internationaal gezien eigenlijk niet Rusland is, maar daarnaast ook nog China. Dus zo zie je dat er dus heel veel verschillende belangen zijn. En de kunst is nu om al die belangen en taken overeind te houden.
Ja, dus door die druk van buiten wordt eigenlijk ook die eenheid van de NAVO best wel getest, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Belangrijk dus voor zo'n nieuwe SG om dat bij elkaar te houden. Als we nou eens naar het functieprofiel van zo'n nieuwe NAVO-SG gaan kijken, waar moet zo iemand aan voldoen?
Kijk, hij moet heel veel voorzitten. Dus hij moet een goede voorzitter zijn. Ja, Rutte die heeft hoe lang 14 jaar een kabinet geleid. Dus dat, dat moet kunnen.
Ja, check, die hebben we.
Check, die
ja.
Precies. Hij moet een compromiszoeker zijn.
Ja, dat kan Rutte ook als geen ander. Althans, nationaal kan die dat als geen ander.
Ja, precies. Hij kan, dus dat is, lijkt me heel goed. Hij moet zelf geen al te uitgesproken profiel hebben. Hij heeft natuurlijk kabinetten over rechts en over links geleid. Dus dat, hij is wat dat betreft heel flexibel. Hij moet verstand hebben van defensie.
Mm-hmm.
Hè, want er is natuurlijk toch een defensiealliantie. En daar zit natuurlijk wel een probleem. Want daar heeft Rutte eigenlijk in de 13, 14 jaar dat hij aan de macht is, eigenlijk nauwelijks enige belangstelling voor getoond. En dat is ook een van zijn zwakke punten, is dat Nederland heel lang achterbleef als het ging over uitgaven.
Ja, en wordt hem dat aangerekend, denk je? Is dat een zwaar minpunt?
Ja, dat is een zwaar minpunt. Met name in die Oost-Europese landen waar we het net over hadden, die dreiging zo voelden. Die altijd zeiden van, we kunnen die Poetin niet vertrouwen. Daar wordt dat heel sterk aangerekend.
Oké, dus daar heeft hij geen vinkje, om het maar even zo te zeggen?
Nee, dat klopt. Maar goed, waar hij natuurlijk wel een vinkje heeft, is natuurlijk de band met de VS. Dat is heel belangrijk, want de VS zijn natuurlijk verreweg de belangrijkste bondgenoot. Het is wel zo dat het is een hele strak geregisseerde functie. Het is de secretaris-generaal van de NAVO is geen flap uit. Is iemand wiens toespraken en wiens uitingen lang van tevoren heel grondig worden voorbereid. Hij krijgt ook altijd spreekteksten.
Mm-hmm.
Dus een beetje improviseren aan het touwtje zoals wij dat van Rutte kennen. Dat is er echt niet meer bij. En wat voor de secretaris-generaal ook geldt, is natuurlijk een vrij zwaar beveiligde positie. En dat is natuurlijk een hele andere manier van leven dan op je fiets door Den Haag je cappuccino gaan halen.
Ja, ja.
Dus daar heeft Rutte nog wel wat aanpassingen voor
nodig. Ja, precies. Hij zal zowel persoonlijk als professioneel nog wel wat kleine aanpassingen moeten doen. Maar zoals jij het zo op een rijtje zet, hij heeft toch wel een aantal vinkjes. Hij staat er redelijk goed voor, lijkt het.
Ja, hij heeft zeker een aantal vinkjes, een aantal minpunten. Maar hij moet zorgen dat hij alle landen, alle 32, achter zich krijgt.
Hoe werkt die procedure? Ik bedoel, is er een procedure überhaupt?
Eigenlijk is het een procedure zonder formele regels. Het is, ja, je kunt het eigenlijk het beste vergelijken als de keuze voor een nieuwe paus. Wij journalisten staan buiten op het plein en wachten op witte rook. Dit speelt zich af achter de schermen. Dus in dit geval is het zo dat Rutte al in 2023, in januari, nog lang voordat het kabinet viel, door de Amerikanen is gevraagd. En toen heeft hij nee gezegd. Want hij wilde graag zijn kabinet.
Ja, toen zat zijn kabinet nog. Ja.
Voortzetten.
Dus Rutte, die weet eigenlijk al sinds begin 2023 dat ze geïnteresseerd in hem zijn. Maar tegelijkertijd, dat wij het nu zo openlijk daarover hebben, dat is toch ook niet helemaal de bedoeling, lijkt mij, toch?
Nee, dat is eigenlijk heel vreemd gelopen. Er is eigenlijk één stelregel, als je een kandidaat bent in deze functie, is dat je je mond houdt. Rutte heeft dus ook heel lang volgehouden dat hij de baan niet wilde.
Yes, I am out of the running, yeah.
It would be perhaps ideal for you to carry on this. They're looking for a former leader of a country as well.
Dus het kabinet viel in het voorjaar. En toen heeft hij in het najaar tegen de Telegraaf op een gegeven moment gezegd van, ik ben wel geïnteresseerd in een internationale functie. Toen wisten we nog niet welke, maar een internationale functie. En verder, later in het najaar, heeft hij in een radio-uitzending gezegd dat hij eigenlijk ook wel in de NAVO-baan geïnteresseerd zou zijn.
Nou, er wordt gezegd, hij hoeft maar met Joe Biden te bellen over die NAVO-baan en hij heeft hem.
We gaan het zien.
Ja, maar hoort u dat ook? Of?
Nee, dat hoor ik zo niet. Ik ga er ook niet voor lobbyen, maar zou die zoiets op me afrollen? Misschien ja?
Ja, dat was dus eigenlijk not done. Later heeft hij ook behoorlijk op zijn dak voor gehad, geloof ik. En sindsdien excuseert zich daar ook steeds voor. Als hij weer een microfoon tegenkomt, dan zegt hij, oh nee, ik heb één keer iets gezegd over de NAVO. Dat was echt een enorme fout. Ik had mijn kop moeten houden. Dat had ik niet moeten doen. Ik ga nu helemaal niets meer zeggen over de NAVO. Dat is natuurlijk ook een manier om steeds maar weer te herhalen dat hij toch nog wel kandidaat is.
Ja, dus iedereen praat de hele tijd over Mark Rutte als kandidaat van de NAVO, terwijl die het nog niet is. Want uiteindelijk moeten al die 32 landen hiermee instemmen. Het moet met unanimiteit besloten worden, toch?
Ja, iedereen moet ermee akkoord gaan. Voor zover kunnen nagaan, heeft Rutte ongeveer steun van 25 van de 32 landen. Maar er zijn een paar landen waarvan we weten dat ze tegen zijn, hè. Hongarije heeft heel duidelijk gezegd niet met Rutte te kunnen leven. Dus dat moet dan op een of andere manier opgelost worden. En op het allerlaatste moment, toen het allemaal al voor Rutte de goede kant op ging, toen meldde zich opeens de Roemeense president Klaus Iohannis als kandidaat. En zei van, wij vanuit Oost-Europa vinden eigenlijk dat het een Oost-Europeaan moet worden die die post gaat bekleden. En ik ben beschikbaar.
Pentru toate aceste motive am decis să intru în competiție pentru funcția de secretar general al NATO.
En waarom komen zij met een tegenkandidaat dan?
Die landen aan de oostflank zeggen op de eerste plaats, wij zijn het meest bedreigd door Rusland. Dus eigenlijk is het heel logisch dat het iemand van ons is, want wij zijn echt gemotiveerd om die verdediging van Europa te leiden. Bovendien zeggen ze, wij zijn hele loyale NAVO-leden, want wij voldoen al heel lang aan die afspraken over geld uitgeven voor defensie. En wij zijn nog nooit aan de beurt geweest voor die topfunctie. En dit zou al de vierde Nederlander worden, want we hebben al gehad op die baan Dirk Stikker, Jozef Luns en Jaap de Hoop Scheffer. Dus als je het uitdrukt in jaren, zijn er heel veel jaren geweest sinds 1949 dat de Nederlander de NAVO leidde.
Ja.
En de Oost-Europeanen zeggen nu, dat is eigenlijk niet logisch.
Nee. Daar zit best wat in, zou je zeggen. Ik bedoel, zij worden bedreigd. Ze zijn nog nooit aan de beurt geweest. Wat vind jij? Hebben ze een punt?
Ja, nou ja, dat ze aan de beurt zijn, daar hebben ze een punt. Aan de andere kant is het zo dat de Oost-Europeanen het ook wel een beetje overdrijven. Want ze hebben ook wel de huidige plaatsvervangend secretaris-generaal, bijvoorbeeld een Roemeen. Dus het is niet zo dat ze helemaal niet vertegenwoordigd zijn in die organisatie. Maar het is wel goed om nog even erbij stil te staan dat oorspronkelijk hier nu een vrouw aan de beurt moest zijn. En dat gold ook voor de NAVO. Het gekke is ook dat er in Oost-Europa diverse vrouwelijke politici zijn met veel ervaring die ook echt voor deze functie in aanmerking zouden kunnen komen. Maar goed, plotseling was het toch een man die meer vinkjes leek te hebben. Kijk, in principe is het zo dat als de belangrijkste bondgenoot, namelijk de Verenigde Staten, dat is eigenlijk de baas van de NAVO, min of meer informeel gezegd, als die hun zinnen gezet hebben om een kandidaat, dan moet het al heel gek lopen, wil die kandidaat niet worden. Nou, het ziet eruit dat zeg maar, onder leiding van de VS dan nu geprobeerd wordt om dat verzet weg te masseren. En dus wordt er gesproken en wordt er gekeken, kunnen we die landen die nu protesteren, die op een of andere manier een cadeautje doen.
Ja.
Dus kunnen we niet zeggen van oké, deze baan zat er niet in voor jullie, maar bij de volgende baan die beschikbaar komt, zullen we aan jullie denken. Dat kun je doen binnen de NAVO. Je zou ook kunnen kijken buiten NAVO, want later dit voorjaar krijg je het Europese banencarousel. Dus je hebt Europese verkiezingen. En dan krijg je een nieuw samengesteld Europees parlement. Dus je zou ook nu kunnen zeggen van nou ja, misschien moet daar dan ook een speciaal aandacht zijn voor Oost-Europa. En dan kan natuurlijk ook bilateraal iets geregeld worden door de Verenigde Staten. Een of andere belofte gedaan worden.
Ja, dus diplomatieke koehandel.
Ja, absoluut. Iemand zei, het lijkt heel erg op een bazaar op dat moment, de NAVO op dat moment. Er is één soort van noodscenario voor de Nederlandse diplomatie. En dat is dat het zo lang gaat duren dat het op een gegeven moment het Witte Huis denkt van nu gaat het president Biden beschadigen. Het straalt slecht af op de NAVO. We moeten toch naar een plan B.
Ja, dus dat zou dus een baan nog kunnen kosten.
Ja, precies. Dit is dus, hoewel dat eigenlijk op dit moment niet heel waarschijnlijk is, is het ook zo dat de zaak is nog echt niet rond.
En oorspronkelijk was het dus het idee om al deze donderdag, 4 april, de verjaardag van de NAVO, ook met een nieuwe secretaris-generaal te komen. Nou, dat lijkt allemaal niet meer te gaan lukken op deze hele korte termijn. Wanneer moet er uiterlijk een nieuwe NAVO-voorzitter zijn?
De 75-jarige bestaan, het wordt nog een keer gevierd, heel groot, met de NAVO-top in Washington. Dan is Joe Biden zelf de gastheer van alle 32 landen. En dat wordt echt een grootse opgezet. Dat is natuurlijk ook midden in de verkiezingscampagne een belangrijk moment voor hem. De Amerikanen willen natuurlijk niet dat die top overschaduwd wordt door een ruzie over poppetjes. Dat kun je natuurlijk absoluut niet hebben. Dat zou natuurlijk naar Oekraïne toe en naar het conflict toe en naar Moskou toe echt een totale modderfiguur zijn. Dat betekent dus, als je terugredeneert, dat het dus eigenlijk in april of mei min of meer rond zou moeten komen. Maar we zullen zien.
Ja, dan zitten wij hier in Nederland ook nog eens een keer met een kabinetsformatie die daar tussendoor loopt. Hè. Speelt dat nog een rol in Rutte's vrijheid om überhaupt naar die functie toe te kunnen gaan?
Nee, ik denk dat Nederland dat probleem dan de Nederlandse politiek tegen die tijd moet oplossen. Mij ligt het erg voor de hand te liggen dat als die benoemd zou worden, dat hij ook vrij snel zou overstappen.
Ja, want een NAVO-baas in het torentje, dat is misschien wel een beetje gevaarlijk.
Ja, precies. Zeg je nou iets als demissionair premier of zeg je nou iets als de aanstaande baas van de NAVO die al na de zomer daar het stokje moet overnemen? Dus volgens mij krijg je dan een hele verwarrende situatie. Dus voor de NAVO maakt het niet uit, maar ik denk voor de Haagse politieke omstandigheden lijkt het mij heel ongezond.
Dankjewel, Michel.
Graag gedaan.
Thank you. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Nash Keller en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.